De schriftlezing vindt u deze avond in twee plaatsen in de Heilige Schrift. Allereerst in het Bijbelboek Hebreeën, Hebreeën 10 en daarvan de eerste 14 versen. Hebreeën 10, de eerste 14 versen. En aansluitend zal er gelezen worden uit het Evangelie naar Johannes. Johannes en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 30.
Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende in dezelfde en datzelfde slachtoffers, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dan Johannes 19, vers 23 tot 30. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Klopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. Het hoofd buigende gaf de geest.
tekst voor deze avond kunt u vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19. En daarvan het middelste gedeelte van vers 30, de bekende woorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken aan het kruis. Het is volbracht. Voor een begraafplaats te lopen. Allerlei mensen, rijk en arm, jong en oud, liggen er begraven. En op heel veel verschillende manieren wordt er met de dood omgegaan. En zo kun je daarom ook heel verschillende teksten lezen op de grafsteen. Het is alweer heel wat jaren geleden dat we stilstonden op een begraafplaats bij een grote grafsteen, eigenlijk meer een grafmonument, waar een rijke diamantbewerker was begraven. En in dat monument was een groot gedicht gebeiteld in een steen van zijn vrouw. En er stond op: nu jij in de hemel bent en mij ziet, weet dat ik altijd van je hou. Maar gemeente, hoewel je niet mag oordelen, moest ik wel bij het lezen van deze tekst op de steen aan de woorden uit de Bijbel denken: wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Ja, dan kun je in je leven heel rijk zijn geweest, maar wat zou het je helpen bij het sterven? Dan zegt Psalm 49, dan moet je het alles aan anderen overlaten. Dan sta je met lege handen voor God. En dan kan je niks meenemen in het graf. Als we vanavond in de prediking stilstaan, als het ware, op de heuvel van Golgotha, heel dicht bij het kruis, en daar de Heer Jezus horen roepen: het is volbracht, en zijn leven ten einde is, moeten we dan ook zeggen, gemeente, dat zijn leven ten einde is en dat hij niks met zich mee kan nemen in het graf? Staat hij dan ook met lege handen? Gaat hij dan te boek misschien als een beroemde man waar zoveel mensen nog later over zullen spreken? Of is het veel rijker, oneindig dieper? Nou gemeente, laten we vanavond biddend gaan luisteren naar de woorden uit onze tekst. Of beter gezegd, naar het woord uit onze tekst. Want in de grondtekst, het Grieks, staat er slechts voor de woorden: het is volbracht, één woordje: tetelestai. Het thema is: het is volbracht. En letten we dan op drie gedachten. Allereerst spreekt dat ene woord van vervulling. Het spreekt ook van overwinning. En tenslotte spreekt het ook van troost. Het is volbracht. Dat is een woord dat spreekt van vervulling, van overwinning en van troost. Johannes die tekent in zijn evangelie het diepe lijden van de zaligmaker op Golgotha. En laten we vanavond in gedachten onze scharen onder de menigte die daar staat op de kruisheuvel Golgotha. Daar zien we de Heer Jezus vastgespijkerd aan het kruis. En bij het kruis zien we ook allerlei bekenden van de Heere staan. Onder andere zijn moeder en de discipel Johannes, die het evangelie heeft opgeslagen, heeft mogen optekenen onder leiding van de Heilige Geest. En daar, hangend aan het kruis, spreekt hij zijn geliefde moeder aan: vrouw, zie uw zoon. En opmerkelijk is het dat de evangelist Johannes zijn lezers in vers 28 erop attent maakt dat hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zei: mij dorst. En dan gebeurt het na deze woorden dat Jezus edik een soort zure wijn te drinken krijgt. En gesterkt door dat vocht roept hij het kort daarna uit wat we lezen in vers 30. Het is volbracht. En dan geeft hij, het hoofd buigende, de geest. We kunnen er wellicht wat makkelijk overheen lezen uit die woorden uit vers 28, waar staat dat Jezus nu wetende dat alles volbracht is. Maar hoe wist Jezus dat alles volbracht was? Ja, zegt misschien iemand vanavond in de kerk, dat is niet zo heel moeilijk. De Heer Jezus was toch de Zoon van God? En Hij, als de Zoon van God, Hij wist toch alle dingen? En is het Johannes niet die dat elke keer weer benadrukt in zijn evangelie, maar ook in zijn algemene rondzendbrieven? Onthoud één ding, Jezus is echt 100% mens, maar ook 100% God. Hij is de Zoon van God. Ja, het is waar, daarom weet Hij het, dat alles volbracht is, omdat Hij de Zoon van God is. Hij weet het ook, gemeente, omdat Hij 3-urige duisternis is geweken. Hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen de Vader zijn Zoon dat hoorde uitroepen en die bange klacht hoorde, toen liet Hij het licht worden. En toen wist de Zoon het. Het is volbracht. Alles heb ik mogen volbrengen. U zegt, wat heeft de Heere dan volbracht? Want nu, gemeente, dan hebben we te letten op het geheel van de Heilige Schrift. Let u er trouwens op dat Jezus niet zegt, ik heb het volbracht. Maar Hij zegt, het is volbracht. Wat is dat het dan? Nou, gemeente, laat ik u allereerst mogen wijzen op, als Jezus dat zegt, het is volbracht, dat dat betekent dat er een einde komt aan het diepe lijden van de Heere Jezus op aarde. Dat lijden dat al begon toen Hij naar de donkere wereld kwam, toen Hij in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd. Dat was de eerste trap in zijn vernedering. Ja, heel zijn leven was een lijdensweg. Bij zijn komst in de wereld werd Hem geen hartelijk welkom geheten. Maar stonden de mensen bij wijze van spreken al klaar in de ene hand de hamer en in de andere hand de spijkers om Hem aan het kruishout te spijkeren van Golgotha. Voor Hem was er vanaf het begin geen plaats. En Hij heeft geleden, van de Schrift geleden. En van de Farizeeërs. Ze hebben Hem elke keer weer geprobeerd te vangen met woorden. Ze hebben Hem van de stelte af willen gooien. Ze hebben Hem uitgemaakt voor duivel. Wat een lijden, gemeente. En Hij wist het. Toen Hij naar de aarde kwam, wat Hem te wachten stond. Hij wist het. Dat het zou uitlopen op de kruisdood. En hoewel Hij het wist, oh wat een wonder, Hij kwam nochtans geheel vrijwillig, bereidwillig om te komen. Ja, de zaligmaker heeft geleden, zijn hele leven, maar in het bijzonder ook de laatste jaren van zijn leven. Toen Hij druppels bloed zweet. En toen Hij het lichamelijk zo ontzettend zwaar had. Toen Hij angstig was. Toen Hij gevangen werd genomen. En toen Hij bespuugd werd. Toen die doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt. Toen Hij werd gegeeseld. En ik weet niet of jullie het weten, jongelui. Maar een Romeinse geeseling, dat hield heel wat in. Dat was heel zwaar, dat was heel pijnlijk om te moeten ondergaan. Want het was een flinke stok en daar zaten allerlei ijzeren punten en kettingen aan. En daarmee werd je rug opengeslagen. Maar niet alleen opengeslagen. Een paar klappen met die stok en je rug was gebroken. En Hij onderging het. Het werd waar wat Jesaja in dat 53ste hoofdstuk al heeft geprofeteerd. Als een schaap werd Hij, gemeente, naar de slachting geleid. En Hij deed zijn mond niet open. Hij moest die pijnlijke en die vervloekte kruisdood ondergaan. Daar hangt Hij. In de verlatenheid. Verlaten van God de Vader. Ja, gemeente, woorden schieten van schiet het toch tekort als we het diepe lijden van de Heer Jezus moeten schilderen. Weet u wat John Flavel zegt, een Puritijnse prediker uit de 17e eeuw? Hij zegt, alle engelen in de hemel, die waren niet bekwaam door hun verenigde kracht. De last die Christus op zijn schouders droeg. En die hij wegdroeg. 1 centimeter van de grond af te lichten. Hoe zwaar is zijn lijden geweest. Maar nu. Het is voorbij. Het is volbracht. Aan zijn diepe lijden komt nu een einde. De beker van de lijdens, van het lijden is tot de laatste druppel leeggedronken. Het is volbracht. Dat betekent dus dat er een einde komt aan het lijden. Maar als de Heer Jezus dat zegt, het is volbracht, dan komen er ook allerlei verschillende woorden uit de schrift tot vervulling. Wat is volbracht? Is dat niet ten diepste de wil van de Vader? Die Hij volkomen heeft gedaan, bad Hij het niet. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Is Hij het niet geweest die het gezegd heeft waar we ten diepste van hebben gezongen in Psalm 40? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat in onze eerste schriftlezing Hebreeën 10 zo duidelijk naar voren kwam. Het was zijn eten gemeend om de wil van zijn vader te doen en te volbrengen. Als 12-jarige jongen zei Jezus het al tegen zijn ouders. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ja, Christus heeft heel zijn leven, maar bijzonder ook in het sterven, de wil van zijn vader gedaan. En de wil van zijn vader volbracht. Daar liet hij, de Heer Jezus, zelfs zijn eten en drinken voor staan. Denkt u maar aan het voorbeeld, aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Als de discipelen naar de stad zijn gegaan om voedsel te kopen, is Christus in gesprek met die vrouw uit Samaria. En hij maakt deze vrouw vrij uit de banden, die slaafse banden aan de zonde. En als de discipelen dan terugkomen en zeggen tegen de Heer Jezus, Rabbi, eet. Dan zegt Christus het. Ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Mijn spijs is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En dat ik zijn werken volbreng. Wat is volbracht? Wat is klaar? Wat is voleindigd? Is het niet de opdracht van de Vader om naar een verloren wereld te gaan die ligt in zonde en schuld? Is het niet de opdracht van de Vader om zijn kerk te verlossen van alle ongerechtigheden? Ja, hij is gestuurd, maar hij kwam ook geheel vrijwillig. En nu? Nu is die opdracht klaar. Het is volbracht. Maar gemeente, daar komen ook nog andere woorden tot vervulling als Christus dat uitroept. Denkt u maar aan woorden van allerlei verschillende profeten. Mag ik u wijzen op Jesaja die in het 53ste hoofdstuk heeft geprofeteerd dat hij om onze overtredingen gewond is en dat hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld is geworden. Ja, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Het behaagde, zegt Jesaja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hier op Goede Vrijdag op Golgotha worden deze woorden vervuld. En mag ik u tenslotte ook nog wijzen aan alle offers waar onze eerste schriftlezing Hebreeën 10 op heeft gewezen, die onder Israël gebracht werden. Jullie weten dat wel kinderen, lammetjes en schapen en bokken. God die de offerdienst had hij zelf ingesteld. Maar daar lag iets onbevredigends in. Kan God ooit bevredigd worden met offers van vee, met iets van het onze? Al die offers in de oude bedeling, in het Oude Testament, ze riepen ten diepste om dat ene offer. Of wat de Zoon van God in de volheid van de tijd zou gaan brengen. Het wees heen naar dit offer op Golgotha gebracht. Op de Heer Jezus Christus zelf. Alle offers In het Oude Testament, dat waren typen, dat waren symbolen, dat waren voorafschaduwingen van dit ene grote offer op Golgotha. En dit offer was volmaakt. Ja, als de altaren brandden, als het vrome volk van het oude verbond eromheen stond met schuldbewuste harten smekend om vergeving, dan was daar iets van een hunkering. Een hunkering. Heimwee naar hem. Die God belooft dat, de Messias. Die het volmaakte offer eens zou gaan brengen. Die, en dat altijd God zou bevredigen. Omdat het een offer was van een mens. Maar tegelijkertijd ook van God. En nu, nu Christus zijn leven gegeven heeft. Nu het Goede Vrijdag is geworden. Nu zijn slachtoffers voor de zonde niet meer van belang. Want Christus, zegt Hebreeën 10 vers 14. Want Christus heeft door zijn sterven, doordat hij alles heeft volbracht, de typen en de voorafschaduwingen van de ceremoniële wet vervuld. Vers 14 zegt, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Het is volbracht. Wat kunnen wij hier nu van leren, gemeente? Welke les kunnen we hier nou uittrekken? Nou, laat ik bij onze eerste gedachte één les mogen noemen. Als we zien dat de Heere zo zwaar geleden heeft, dan is het voor ons zo heilzaam om te bedenken waarom dat dit nou zo noodzakelijk was. We hebben de Heere de laatste weken op de lijdenszondagen op zijn lijdensweg gevolgd. En als we vanavond dan staan op de kruisheuvel van Golgotha, dan komt daarmee, zo hebben we gezien, een einde aan zijn lijden. En dan is zijn dood een doorgang tot de Vader. Want dan is het zo heilzaam, ja noodzakelijk, om te vragen waarom? Waarom heeft de Heer Jezus nou naar lichaam en naar ziel, naar zijn psyche zo zwaar moeten lijden? O gemeente, u weet het antwoord toch wel. Dat is nou vanwege onze zonde. Golgotha is er alleen vanwege de zonden. Zo erg is de zonde dat God deze niet ongestraft kan laten. Maar zijn toorn over de zonde uitgiet over zijn reine, volmaakt, eigen, geliefde, zondeloze zoon. En God kan de zonde maar niet door de vingers zien. Dat kon hij niet, dat kan hij nog steeds niet. Heeft u inmiddels door hoe erg de zonde is? Golgotha laat het ons toch zien hoe erg de zonde is. Zo erg dat de zoon ervoor moest lijden. Tot op het vervloekte kruishout van Golgotha toe. Als de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent, gemeente, dan kunnen we niet meer rechtop blijven staan. Dan gaan we door de knieën. Dan gaan we smeken om genade. En dan ga je het met een oprecht hart meezeggen met Revius. Het zijn de Joden ten diepste niet, Heere, die u kruist. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die, die versmadelijk u spoog in het gezicht. Ik ben het, o Heere. Ik ben het die u dit hebt aangedaan. Ik ben de spijker en de speer. De geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied. Helaas om mijn zon. Ziet u het hoe erg de zonde is en jij? Moeten we dan niet de strijd voeren tegen de boze, de grote tegenstander van God, de Satan? En alles in ons leven wegdoen. Gaan haten wat zonde is in zijn reine oog. In afhankelijkheid leven dag aan dag. O ja, met vallen en opstaan. Maar toch, Heer, wilt u mij vandaag bewaren voor de zon? Wend mijn ogen van de ijdelheid heen af. Ja, wilt u mij voor struikelen bevrijden? Zo is het toch, gemeente. U die genade mag kennen, moet u het niet toestemmen. Dat het zo nodig is om te belijden dagelijks, Heer, ik heb een dwaalziek hart. Ik loop zo makkelijk bij u weer vandaan. O, houd u me alstublieft vast. En mag ik veel zien op het kruis. Mag ik veel zien op de gekruisigde, u de Heer Jezus Christus. Als je dat doet, gemeente, dan ga je in beginsel de zonde haten. Want dan is iedere zonde die je doet, dan is iedere zonde een hamerslag op een spijker in het kruis. Ja, dan wil ik gaan leven zoals Hij dat van mij vraagt in zijn woord. En dan maak ik het gebed van de dichter van Psalm 119 tot de mijne. En dan zeg ik, laat uw woord een licht op mijn pad mogen zijn. Of de dichter van Psalm 86 die het zo prachtig zegt, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen, neigt u mijn hart saam. Dat het niet naar de zonde uitgaat, maar wilt u dat het één hart is, gericht op de eer van uw naam. Het is volbracht. We hebben in onze eerste gedachte gezien dat het betekent dat het lijden vol is, dat dat klaar is, dat het beëindigd is. Dat de wil van de Vader is gedaan. En dat het volmaakte offer, waar alle offers in het Oude Testament naar verwezen is gebracht. En dat wat de profeten hebben geprofeteerd, hebben voorzegd, dat is uitgekomen. Letten we op onze tweede gedachte. Het is ook een woord van overwinning. Ja, gemeente, het is maar een kort woord, maar oneindig rijk en diep. Het is de triomfkreet van heel het verzoenend werk van Christus. Want we kunnen en we mogen het woord tetelestai ook weergeven met het doel is bereikt. Christus, hij hangt aan het kruis en dan roept hij het uit. Het is volbracht, het doel is bereikt. De toorn van God over de zonde, dat heeft hij naar zich toegetrokken. De toorn van God over de zon is op hem neergekomen. En nu, het werk is af en er hoeft niets meer bij. Hij roept het. Het doel is bereikt. De vrede is aangebracht. Ik heb verzoening aangebracht. Er is vergeving van zonde te verkrijgen omdat ik de vloek heb weggedragen. De kloof tussen een heilig God en een schuldig volk is gedicht, kan gedicht worden, omdat Hij alles heeft volbracht. Alles wat moest worden gedaan. Gemeente, als borgtochtelijk werk tot verlossing van de kerk, dat is nou door Hem ten volle gedaan. Er is geen gemis in, er is geen gebrek aan, de engelen die kunnen niks meer toevoegen, er ontbreekt niets aan. Het is volmaakt. Alles wat de wet maar eiste, dat heeft Hij volkomen betaald. Alles wat een zondaar nodig heeft, is volkomen verworven door Hem. Dat is een woord van overwinning. Want Christus heeft de Satan overwonnen. Wat in het Oude Testament al voorzegd is, wordt hier werkelijkheid. Waar in Genesis 3 de moederbelofte al geklonken heeft. Dat hij de kop van de Satan zal vermorzelen. Dat gebeurt hier. Op Golgotha. De zonde. De Satan, het licht aan zijn voet. Ze zijn verslagen. De leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. En straks, op Paas, zal God de Vader zijn goedkeuring geven door Hem zijn geliefde Zoon uit de dood op te wekken. Nou, iemand zegt, wat betekent dat nou voor mij in 2011, dat Christus dat nou heeft uitgeroepen, dat alles is volbracht, dat het doel is bereikt door Hem, dat er vrede is aangebracht. Nou, gemeente, de verzoening voor u en jouw zonde, de zaligheid, die is nou alleen te vinden bij Hem. De enige middelaar Dat betekent, gemeente, dat er zaligheid, dat er een nieuw hart te verkrijgen is bij hem. Dat betekent dat in de prediking de boodschap mag uitgaan: laat u toch met God verzoenen. Dat betekent dat er gewezen mag worden op de zaligmaker die u niet alleen kan redden van het verderf, maar die het ook wil doen. Dat betekent dat de vinger omhoog moet gaan en dat Christus aangeprezen moet worden. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat betekent dat we hem mogen voorstellen als diegene die niets liever doet dan zondaren terugbrengen tot de Vader. Hij heeft daarvoor alles over gehad. Hij is daarvoor de dood ingegaan. Tot op dat vervloekte kruishoofd van Golgotha toe. En dan komt de vraag tot ons, tot mij en tot u en jou. Hebben we dat werk? Hebben we zijn werk? Hebben we zijn persoon al op waarde mogen schatten? Hebben we leren zien waar het op aankomt in dit leven? Dit leven wat zo kort is, wat zo broos is, waar zelfs de dood ieder uur wenkt. Hebben we de zaligmaker nu al nodig gekregen voor tijd, maar bovenal ook voor de eeuwigheid, voor uw zonde? We worden vanavond opgeroepen, gemeente, om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus, die het overwinningswoord heeft uitgeroepen: het is volbracht. Weet u wat Calvijn zegt? Calvijn merkt op: wij doen de Heere onrecht aan wanneer wij ons leven niet aan hem toevertrouwen. Of leeft u en leef jij nog ten diepste voor jezelf? Kijkt u niet verder dan het vlakke, het horizontale van deze wereld? Gaat het alleen maar om het hier en nu, om carrière maken en om mooie prestaties leveren? Om geld verdienen? Zou het werkelijk rust geven en vervulling? O, die echte rust, die rust die tot in eeuwigheid blijft, die hebben we toch alleen te zoeken en te krijgen aan de voet van het kruis bij Christus. Weet u, als u zonder hem leeft, dan zult u ook straks zonder hem sterven. En dan zult u zelf moeten betalen voor uw zonde. En dan kan het vandaag gezegd worden: het is de betaaldag van zijn kerk. Maar als je niet bij die kerk met een hoofdletter K hoort, dan moet je zelf betalen voor de zonde. En dat zal niet gaan, gemeente. Wees dan niet zo dwaas. En laat u dan door de gekruisigde zaligmaker zalig maken. Smeek dan of de Heere dat reinigende bloed over u en jouw leven heen wil sprenkelen. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Om dan ook zo toe te mogen nemen in de kennis van hem. Als Christus het uitroept dat alles is volbracht, dat het doel is bereikt, dat er vrede is aangebracht, weet u wat dat dan ook inhoudt? Dat er van ons en dat er van mij niets meer bij kan. Van onze kant, gemeente, is het een hopeloze zaak. Dat zijn hele ernstige woorden, diepe woorden die ons doopsformulier gebruikt als ze zegt: wij liggen in zonde en misdaden. Wij kunnen onszelf niet redden. Ik weet niet of de jongens en meisjes weten wat een moeras is, maar een moeras vast wel, dat is een overgangsgebied tussen water en land. En als je ervoor staat, dan lijkt het voor het oog zo dat je erover kunt lopen. Maar als je dat doet, dan zink je weg. Dan word je naar beneden getrokken. En dan kun je proberen wat je wilt, maar je kunt er niet meer uitkomen. Hoe meer je spartelt, hoe steviger je probeert om los te komen, je wordt alleen maar dieper en meer naar beneden gezogen. Nou, gemeente, dat is nou ons beeld. Alles wat wij kunnen doen, dat is dieper wegzinken in het moeras van de zonde en de schuld. Dat is een boodschap die wij van nature niet prettig vinden. U niet en ik ook niet. Want wij willen allemaal, gemeente, zo graag nog wat de Heere aanbieden voor onze zaligheid. Maar hoewel we dat misschien wel willen, En onze zaligheid willen verdienen, het kan niet, gemeente, het mag ook niet. En dat heeft te maken met onze zonde, onze zondeval in Adam. Want vanaf dat moment zijn we allemaal, niemand uitgezonden, doelmissers geworden. Voelt u de tegenstelling? Christus heeft het doel bereikt. Het is volbracht. En wij missen ons doel van huis uit. En dan zijn we dwaas. Als we menen God nog te kunnen, wat te kunnen aanbieden. Want wat moeten we hem aanbieden? Bij ons is er immers alleen maar schuld. En bovendien zegt de Heilige Schrift dat na ontvangen genade onze gerechtigheden nog een wegwerpelijk kleed zijn. Het kan niet meetellen, het is nog met zonde bevlekt. Want ook de gelovigen hebben nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En daarom, dat hebben we te leren. Ja, dat is een levenslange les. Dat we voor onze zaligheid alleen maar kunnen bouwen op dat fundament wat gelegd is op dat volbrachte werk van Christus. Want voor hem kan ik niet bestaan met mijn geloofservaring. Hoe rijk ook, met mijn tranen en mijn bevinding en mijn ernstige gebeden en mijn goede werken. O, het is rijk als u het mag hebben. Maar u kunt uw grond er niet van maken. Want met alles buiten Christus komen we om, als het niet wortelt in de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Maar dan ook de geloof dat hij alles heeft volbracht. Wat u en wat ik nou nodig heb om God onder ogen te kunnen komen, geeft dat nou geen rust en vrede. Weet u, zalig willen worden op basis van eigen prestaties, dat levert nou altijd onrust op. Maar nou de arm om Christus te slaan, als de plaatsvervangende borg en middelaar, ja, dat geeft uitzicht en dat geeft rust, zelfs in het uur van de dood. Het is volbracht, dat is een woord, gemeente, ook van troost. Want wat is er heerlijker om dat te horen, dat de verzoening is aangebracht, dat de hemel geopend is, dat de scheur genijd is, dat de kloof overbrugd is, dat er geen verdoemenis meer is voor hen die in Jezus Christus zijn. Er is een vers en een levendige weg tot de troon van God voor zondaren. Want hij, zegt de Hebreeën, heeft met zijn eenmalige offer een eeuwige verlossing teweeggebracht. Het is volbracht. Dat is een woord van troost. Want hij heeft alles volbracht. Hij heeft het eeuwig heil aan het licht gebracht. En nou wil hij troostelozen die echte troost schenken. Troost het u ook dat de eeuwige zegen behaald is. En dat hij de zonde vergeven wil en kan om daar nooit meer op terug te komen. Hoe kunnen we deze woorden dan echt op waarde schatten? Hij heeft alles gedaan om een schuldig volk te verlossen. Hij heeft de losprijs betaald. Er hoeft niets meer van ons toegebracht te worden. Het is vrije genade. Op Golgotha zien we het zo heerlijk waar worden wat de dichter van Psalm 85 heeft gezongen. De schuld is volks. Die hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Want de hitte van de gramschap is geblust. Wat de dichter van Psalm 103 zingt. Zo ver het west verwijderd is van het oost. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Iemand heeft eens gezegd, zie hier de prediking van het zesde kruiswoord. Jezus. Jezus alleen. O, troost elkaar dan met deze woorden. Ook als het leven zwaar is. Als u eenzaam bent. Als de moeite veel is. Als de aanvechting van de Satan u kan benauwen. Hoor dan het troostwoord van Jezus klink. Alles is volbracht. En daarom u en jij die zo te strijden hebt tegen de boze en zijn listen, dus die strijd tegen de zonde waar je het soms zo moeilijk mee kan hebben. Dat je zelf wel eens de vraag stelt, heeft het wel zin om er tegen te strijden? Ik ben in mezelf zo zwak. Hoe laat uw ziel dan getroost worden vanavond? In uzelf zwak, jazeker. Maar in Christus meer dan overwinnaars. Want Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En daarom, kind van God, Hij zal niet toelaten dat de Satan de overhand op u zou krijgen. Dat verdorven vlees, die oude mens, die zal het niet winnen van het volbrachte werk van Christus. Laat u dan troosten. Laat u dan troosten door het volbrachte werk van Christus. Om van daaruit ook kracht te mogen ontvangen in de strijd tegen de boze. Houd dan uw weg ten alle tijden op Hem gericht. En als we somtijds in zonde vallen, dan zegt ons doopformulier, dan moeten we niet twijfelen aan Zijn genade. Het is volbracht, troostwoord ja. Dat zegt ook onze geloofsbelijdenis, artikel 21, wat we hebben gelezen vanavond. We vinden allerlei vertroosting in Zijn bonden. En we hebben het niet nodig ander middel te zoeken of te versieren, dat is uitdenken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande. Dan hebt u Hebreeën 10 weer. Eenmaal geschied is door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Mag u het weten, en jij heel persoonlijk, Hij heeft ook voor mij alles volbracht. Of denkt u dat het automatisch wel goed zit? Redeneert u nog in de trant van, ja, Christus heeft toch alles volbracht, het ligt allemaal vast in Jezus, het is volbracht, het is klaar, dan zal het ook wel voor mij zijn. Als u nog zo denkt, zo oppervlakkig verder leeft, als u nog nooit iets van de diepte van de zonde gezien en gevoeld heeft in uw leven, hoe zou u zich dan nog niet eens willen onderzoeken voor Gods aangezicht? Want we zijn op reis naar een eeuwigheid, gemeente. Onderzoeken of we ook in het geloof zijn. O zeker, bij Christus is er een oceaan aan liefde om weerbarstige zondaren te redden. Maar het is toch ook bijbels om elkaar op te wekken en elkaar de vraag te stellen of op de knieën zijn gekomen. Het eerlijk hebben beleden voor Gods aangezicht. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Vergeeft u al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wees mij de zondaar genadig. Dat is toch een trek die alle gelovigen kennen, dat ze met hun nood de zonde de toevlucht nemen tot Christus om te bedelen om genade. Misschien dat er vanavond iemand in de kerk is of met ons meeluistert die zegt, ik verlang zo naar vrede, naar de verzoening met Christus die Hij heeft aangebracht. Wist ik het maar dat ik met Christus verzoend ben? Moet u het zeggen dat er zoveel mis is en gaat in uw leven? Zegt u het, als ik op mezelf zie, dan kan het niet. Maar gemeente, dat is helemaal waar. Maar Hij doet het dan ook niet omdat wij het waardig zijn. Of omdat het nou bij ons vandaan kan. Maar Hij doet het nou alleen omdat Hij barmhartig is. Omdat Hij daar hangt aan het kruis, o richt dan uw ogen op Hem. Zo gewillig was Hij, dat Hij er zelfs zijn leven voor over had, om zondaren te redden. Twijfelt u nog aan zijn gewilligheid, om u de vrede te geven? O, twijfel toch niet, zie op Golgotha op het kruis, hoor hem roepen, het is volbracht. O, verwacht het dan van hem die het gezegd heeft, dat degene die hem verwacht, niet beschaamd zullen uitkomen. En dan mag u met dit woord vanavond, het is maar één woord eigenlijk, iedereen van ons kan het onthouden, met dit woord tot Christus teruggaan en zeggen, Heere, u kan toch niet liegen. U bent toch volkomen betrouwbaar. Heer, u hebt alles volbracht. U hebt het uitgeroepen. Dat was voor iedereen hoorbaar daar op die heuvel op Golgotha. En ik heb het vanavond in de kerk mogen horen. Wilt u die verzoening, die vrede, wilt u dat nou ook aan mij uitdelen? Want weet u wat zo troostvol is? Als u let op alle andere kruiswoorden, dan zien we dat die kruiswoorden gericht zijn, bestemd zijn voor iemand. Het eerste kruiswoord, daar richt de Heer Jezus zich tot zijn Vader. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. In het tweede kruiswoord richt hij zich tot de moordenaar en zegt hij: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het derde kruiswoord richt hij zich tot zijn moeder en zegt hij: vrouw, zie uw zoon. In het vierde kruiswoord richt hij zich tot zijn God als hij het uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In het zesde kruiswoord richt hij zich tot de soldaat als hij het uitroept: mij dorst. Maar dan dit kruiswoord: het is volbracht. Dat richt hij tot iedereen, tot de Vader. Vader, het werk is klaar wat u mij opgedragen hebt. Het is voleindigd, het is volbracht. Hij richt het tot de Satan. Je hebt verloren. Het is volbracht. Hij richt het tot alle mensen die daar getuigen zijn op de kruisheuvel. Het is volbracht. En hij richt zich vanavond tot heel de gemeente. En hij zegt het tot een ieder van ons: het is volbracht. U kunt nog zalig worden. U kunt nog toegevoegd worden tot die scharen die niemand tellen kan. Wat een troostwoord, vindt u niet? Er is genade te verkrijgen in overvloed bij hem. Troostwoord. Weet u waarom? Omdat dit woord van hem de garantie is. De waarborg. Dat als ik een geredde zondaar mag zijn, ik mag komen in het nieuwe Jeruzalem, dat hierboven is. O ja, bij mij nog zoveel tekorten. Bij mij zijn er nog zoveel gebreken te zien. Mijn leven ligt verzondigd. Maar wat is er dan heerlijker woorden om te horen? Troostwoorden uit zijn mond. Het doel is bereikt. De vrede aangebracht. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, zegt ons avondmaalsformulier. Of ergert u zich nog aan dit evangelie? Aan dit troostwoord? Dat kan. Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden, zo'n 50 jaar, maar het is nog steeds actueel dat op Goede Vrijdag een predikant schreef dat hij zich 50 jaar lang dood geërgerd heeft aan het evangelie der verzoening dat stelt dat een middelaar zijn schuld moet overnemen. Dat is nou de natuurlijke mens. Die wil dan niet aan, en zo zijn wij nou van huis uit. Paulus, hij schreef het aan de Korintiërs, dat de prediking van Jezus de gekruisigde, dat dat nou een ergernis voor de Joden is en een dwaasheid voor de Grieken. Maar gemeente, ik wil het met Paulus meezeggen. Er is geen heerlijker evangelie om dit te verkondigen. De Heer Jezus Christus de gekruisigde, de volkomen zaligmaker. O gemeente, hier is uw God. Wat bent u rijk en jij, als u deze God hebt mogen leren kennen. Rijk als u zijn kruisverdienst op waarde hebt mogen leren schatten. Verblijd u dan in hem. En leef meer en meer uit zijn volbracht werk. Kinderen, ik denk dat jullie, als jullie een vader mogen hebben, best wel eens wat voor je vader willen doen, een klusje. Maar als de opdracht die je vader nou aan je gegeven hebt heel erg zwaar is, heel erg moeilijk is, misschien stop je er dan wel halverwege mee. Terwijl het werk nog niet klaar is, nog niet af is. Het lukt je niet, het is te zwaar voor je. Nou, vanavond kunnen jullie het ook onthouden, heb je het gehoord. Dat de opdracht die de Vader heeft gegeven aan zijn Zoon, dat die nou ten volle is uitgevoerd. En het was heel zwaar. Het kostte hem zijn leven. En weet u waarvoor hij het nou deed? Tot eer van zijn Vader. En tot bekering van zondaren. Er is nooit in de geschiedenis van de mensheid iets gebeurd dat zo verstrekkende gevolgen heeft als dit. Dat zo geweldige betekenis heeft
als dit.
Nee, het staat niet in de krant misschien. En misschien zijn er miljoenen mensen die vandaag geen enkele seconde denken aan de gekruisigde. Maar dit sterven is de poort naar het leven. Het eeuwige leven. Nee, Christus sterven is geen eindpunt. Maar het is beginpunt. Begin van het echte leven. En Gods kinderen, ze mogen door zijn sterven leven. Eeuwig leven. En wat zullen zij dan anders willen doen, denkt u, dan hem daarvoor de dank en de lof toebrengen? Hier op aarde al in beginsel, maar ook straks. Dat zal wat zijn. Voor eeuwig hem groot te maken. Om dan te zeggen, u hebt mij duur gekocht. Het heeft u alles gekost. Wat een groot wonder dat u mij getrokken hebt met koorden van eeuwige liefde. En dat u me thuis hebt gebracht. Thuis bij u in de hemel. Het is helemaal. Helemaal en alleen te danken aan u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehaag. Het is volbracht. Tetelestai. Eén woordje slechts. Oneindig rijk. Ja, dit ene woordje is het volle evangelie samengepest. En er zal een eeuwigheid voor nodig zijn. Om dit ene woordje uit te wonderen. Amen.